Hij zegt, stop op uur 2, deze morgen. Het is een morgen waar ik ben uitgenodigd om namelijk de kerk van Jezus Christus te inspireren, te motiveren en richting te geven van het woord van God zegt en ook door de Heilige Geest. Chill. We zijn hier in Nederland en in het Westen, Europa, Amerika, zijn we zo gewend geraakt om samen te komen. En het is goed om samen te komen. Als gelovigen, als christenen, is het goed om hier samen te komen. Maar het kan op een gegeven moment kan het een gewenning zijn. Het kan een gewenning zijn en het kan op een gegeven moment een sleur worden. Het kan een sleur worden doordat je gepland hebt en programma's hebt opgesteld. En dat is mens eigen. Daarom is het goed dat we teruggaan naar wat de Bijbel zegt. Jezus heeft niet zo op, nummer 1, met organisatie. Hij heeft niet zo op met denominatie, met alle evenementen en dingen. Het is goed om alles te organiseren. Dat hoort erbij, dat moet er zijn. Maar het moet niet de eerste prioriteit zijn in ons leven. Hallo, is iemand wat?
Ja.
Het moet niet de prioriteit zijn in ons leven. En hier in het Westen worden we zo opgevoed. Je wordt verzekerd, ziekenfonds, tot en met de begraafplaats. Dus het is allemaal zo geregeld. En je wordt zo opgevoed met allemaal regels. En organiseren van je leven. En nogmaals, dat is oké om dat te doen. Maar als je je leven aan Jezus hebt gegeven, dan ontstaat er een nieuwe wereld. Gaat er een nieuwe wereld voor je open. Een wereld namelijk van uitdagingen. En uitdagingen zijn heel erg belangrijk in ons leven. Weet je wat uitdagingen zijn? Uitdagingen zijn redenen om te leven. Mensen die vandaag de dag zeggen, of ik heb veel mensen gesproken die zelfmoordpogingen hebben gedaan en die niet meer willen leven, die hoor ik meestal zeggen, ik heb geen reden om te leven. Dus dat betekent, ik heb geen visie om te leven. Ik heb geen doel om te leven. Ik heb geen bestemming om te leven. En wij als kerk, als kinderen van God, zonen en dochters van de levende God, is het belangrijk om daar rekening mee te houden. Want waarom? Als je zondag in, zondag uit, alleen de kerk bezoekt en de stoelen warm houdt, wordt het een saai leven. Waarom niet? Niet liegen hoor, want je zit in de kerk. Het wordt een sleur. Zondag in, zondag uit. Zondag in, zondag uit. Je hoort de boodschap, je hoort de prediking, ga je weer naar huis. En de volgende zondag kom je weer. Luister je weer naar een andere preek, ga je weer naar huis. En je luistert weer naar een andere preek, ga je weer naar huis. Tot en met je pensioen. En veel van de kerkmensen zitten op diezelfde stoel, in diezelfde rij, jaar in, jaar uit. Een sleur. En je ziet op een gegeven moment die sleur op hun gezicht. Het lijkt of ze gedoopt zijn in citroensap. Waarom? Zit geen leven? Zit geen opwekking? Het is omdat je geen uitdaging hebt. Maar weet je dat het christen leven de uitdagendste leven is? Van alle activiteiten, alle uitdagingen, hebben wij de uitdagendste leven.
Amen.
God heeft ons vandaag.
Met
een geweldige visie. Met een geweldige droom. Een droom die vervuld kan worden. Een droom die verwezenlijk kan worden. Juist in deze moeilijke tijd. De Bijbel zegt in de laatste der dagen zullen er zware tijden zijn. En inderdaad, dit is een moeilijke en een zware tijd. Maar wij als kerk van Jezus Christus, wij hebben het antwoord voor de wereld. Wij hebben het antwoord voor de mensen die niet meer zien zitten in deze wereld. We hebben het antwoord voor de verschoppelingen. We hebben het antwoord voor de armen. We hebben het antwoord voor de alleenstaande moeders. We hebben het antwoord voor de weduwen en de wezen. Voor al de mensen die aan de rand van de afgrond leven. We hebben het antwoord voor de drugsverslaafden. We hebben het antwoord voor degenen die in de psychiatrische inrichting beland zijn. We kunnen ze eruit halen. We hebben het antwoord voor de mensen die in ziekenhuizen zijn. En die daar, waar niemand komt om ze te bezoeken. We hebben het antwoord voor deze wereld. We hebben het antwoord. Alleen maar de kerk heeft een deur opengelaten voor de stroming van de wereld. We moeten daar heel opmerkzaam in zijn dat wij die deur dicht moeten doen. En alleen maar de deur moeten openen. Voor wie? Voor de Holy Spirit. De Heilige Geest, vooral u die wederom geboren is, u hebt Jezus in uw leven geaccepteerd, is het belangrijk om iedere dag opnieuw en opnieuw en opnieuw je te laten vullen met de Holy Spirit. Weet je, een bruiloft zonder wijn, het feest gaat niet door. Er moet wijn zijn. Want dan zijn ze vrolijk. Gaan ze dansen. En dan komen ze los. En dan worden ze vrolijk naar elkaar toe. Vergeten ze hun zorgen. Al hun verdriet. Al hun pijnen. Maar waarom? Ze hebben lekkere champagne gedronken. Weet je dat Jezus modern is? Oh, sommigen kijken me aan alsof de water zien branden. Weet je dat Jezus met de tijd meegaat? Nee. Voordat u wist, we zijn al een reeks man. Hij werd uitgenodigd in Canaan op een bruiloft. En op een gegeven moment op die bruiloft, die kent het verhaal wel. Wijn was op. En de ceremoniemeester die raakte in paniek. Wijn op, feest ook op. Maar het feest moet doorgaan. Maar hij krijgt namelijk, hij wordt op een matje geroepen als het feest niet door kan gaan. En de wijn was op. En ze gingen naar hem toe en ze zeiden, de wijn is op. Maar ze wisten, Jezus, hij is daar. En ze gingen naar de moeder van Jezus, maar hij is slimmer. Ze durven niet rechtstreeks naar hem te gaan, ze gaan naar zijn moeder, Maria. En ze vroegen naar Maria. Maria, vraag aan Jezus of hij een oplossing weet, want alle wijn is op. De beste wijn is helemaal uitgegeven, ook de slechtste wijn is op. We hebben geen champagne meer. We hebben geen wijn meer. En ik bedoel, ik weet wat feesten is. Ik kom vanuit een feestwereld, discowereld, onderwereld. Waar wijn en drugs gebruikt moest worden. Dan drink je wat een red label, black label, jonge bladen, oude bladen. En toen werd ik met z'n allen halve bladen. Maar als het op is, dan moet geen wijs meer. Er moet wijn zijn, er moet wat drugs zijn. En Jezus was daar op de bruiloft. En Maria vroeg hem. Het wijn is op. En Jezus wist, het feest kan niet doorgaan. Maar Jezus zei tegen hem, laat me met rust. Dat kon hij me storen. Maar Maria had in haar hart geloof.
Amen.
Als je water drinkt, heb je geen zoet. En op feest drink je geen water. Op feest moet je wijn drinken. Dat heet wat? Dat geeft geweldige vrolijkheid. Maar wie vraagt water? Vooral in die tijd. Hij zegt, vul het met water. En ze vullen het met water. En ik wil je zeggen, mijn vriend en mijn vriendin, als je verkeerd hebt, of je bent getrouwd, of je bent verloofd, en je verkering, je verkeringstijd, je verlovingstijd en je huwelijk is water, moet je naar Jezus gaan. Weet je, als je huwelijksleven, je bent getrouwd en het wordt een sleur, dat betekent dat je geen smaak meer. Het smaakt alleen naar water. De verkeringstijd is water. Heeft geen feest meer. En maar Jezus zegt, ik zal je wat laten zien. En dus vullen al die water. Hij zegt tot aan de rand toe, moet je vullen met water. En hij deed niks hoor. Hij zegt, maar vullen met water. En toen zei hij tegen de ceremoniemeester, proef het nu. En hij proeft. En hij zegt, dit is de beste en de duurste champagne die ik ooit gedronken heb. Hij zegt, dit heb ik nooit gedronken. En hij zegt, ik moet meteen gaan naar mijn hoogste baas om hem te laten proeven. En hij ging naar zijn hoogste baas en liet hem proeven. Hij zei, luister, ik heb hier een geweldig soort wijn. En zijn hoogste baas had ook een feest, die dronk het. En die zei tegen hem, meestal bewaren wij de slechtste tot het laatste. En de beste drinken wij het eerst. Maar jij hebt de beste tot het laatste bewaard. Dit is de champagne die ik nooit ergens geproefd heb. Waar heb je het gekocht? Hij zegt in ieder geval niet bij Gal en Gal. De wijn die jij geeft, mijn vriend en mijn vriendin, kan je niet kopen met alle man. Wanneer alles water wordt in je leven, drink de Holy Ghost wijn. Dat is de wijn die God geeft. Wijn van de Heilige Geest, die God geeft. Dat is wat Pastor Tim zei, zo met de vreugde des Heeren, is onze kracht. Dan kan je in deze zware tijden nog die smile van de Holy Ghost op je gezicht hebben. Maar waarom? Je hebt gedronken van de wijn die God geeft. Zie, het is belangrijk, mijn broer en mijn zus, om de opdracht en de visie van God in de gaten te houden. Het is een verantwoordelijke visie. Het is een verantwoordelijke opdracht om naar buiten te gaan. Om namelijk degene die dan en oud zijn te bereiken met het evangelie van Jezus. Maar eerst moet de wijn van de Heilige Geest jou gedwongen hebben. En dat je gedronken hebt van de wijn van de Heilige Geest. Want je kan alleen maar uitdelen wat je hebt. Amen. Je kan alleen maar geven wat je hebt. Als je zelf niet vrolijk bent, hoe kan je mensen blij maken? Als je zelf geen power hebt, hoe kan je power geven aan de mensen naar buiten? Als je zelf geen hoop meer hebt, hoe kan je mensen buiten hoop geven? En dat is wat God ons wil brengen. Terug naar het begin. Terug naar de basis wat de Bijbel zegt. Laat je opnieuw vullen met de kracht van de Heilige Geest. Jezus is gekomen in een zware tijd van Israël. Je weet, met de kerk zeggen we altijd, en er is een groot licht scheen in de duisternis. Hij kwam in een duisternis, in een duistere wereld, in een duistere tijd, in een zware tijd. Niet alleen maar geestelijk, zeker doorheen, want dat is de bottom line, maar ook financieel. Ook economisch, ook sociaal, ook maatschappelijk. Want Israël was bezet gebied door de Romeinen. En zij werden als verschoppelingen beschouwd, behalve de Pariseers die naar de Negeren. Maar degenen die echt Joden zijn, die echt van Israël zijn, Maar wij moeten sluiten de deur voor de stroming van de wereld in ons wil binnenkomen. Je moet sluiten en je moet openen naar de deur naar God toe. Ezekiel 47. Ezekiel, de profeet werd gebracht daar naar die rivier. Je kent het verhaal wel. En die engel zei tegen hem: ga in de stroming van de rivier staan. En hij begon daarin te wandelen. En hij kwam met zijn enkels in de rivier, zoals sommige christenen dat doen. Weet je waarom ze met hun enkels alleen in de rivier komen en blijven? Omdat als het volgens hun verstaan niet goed gaat, kunnen ze nog terugtrekken. Weet je? De anderen zeggen: nee, ga ietsje verder met die stroming van de rivier. Hij gaat tot en met mijn knieën erin. En die knieën zijn al heel erg. Ik blijf hier. Lekker een beetje pootje bij, maar ik heb een overzicht over mijn eigen leven. Ik heb een overzicht over wat er om me heen gebeurt. En ik kan ook nog terug naar vaste grond, vaste land. En ze staan al, zeggen ze, op vaste grond. En de anderen zeggen: ik ga verder, ik ga tot en met heupen. En de anderen zeggen: ik ga tot en met mijn borstkas. Maar ik moet nog steeds grond onder mijn voeten voelen. Zoals vele mensen dat zeggen. Ik moet nog grond onder mijn voeten voelen. Betekent zekerheid onder mijn voeten. Maar weet je dat vandaag de dag alles is losstaan?
Amen.
Alles is losstaan. En in de rivier kun je alleen zo op de bodem. En vele christenen willen nog steeds staan op losstaan. Op wat? Op onzekere beloftes en onzekere dingen die je beloofd zijn. En daarom zijn velen teleurgesteld. Buiten de kerk en binnen de kerk. Buiten de kerk is velen teleurgesteld in de regering. Die moet weg en die moet weg, die moet weg, die moet weg. Want waarom? Losstand. Ze hebben op losstand gestemd. Begrijp je? In de kerk precies hetzelfde. Wil je nog zekerheid bouwen op wat maar ook? Wat de wereld biedt. Jezus zegt: op welk grondgebied heb je je huis gevestigd? Is het op de rots Jezus Christus of is het op de rotszand? Waar heb je de toekomst op gebouwd? Vandaag de dag kun je zelf niet meer zekerheid hebben in je bank. Weet je dat? Dan zeg ik: als je aan de kaart hebt over de bank, hou het weg, wacht erop, ga het plezier, ga het mis dienen. Ga van je kaart genieten. Ga het serieus, ik ben het serieus. Er zijn mensen die op televisie zeggen: ik heb zoveel op de spaarrekening en nou is het makkelijk, want die bank gaat failliet. Waar wil je opstaan? Waar moet je opstaan? Dit is realiteit, mijn vriend. Maar anderen zeggen: ik heb het geproefd en gevoeld. Is allemaal loszand. Ik ga naar de diepe. Wat gaat u naartoe? Waar gaat u naartoe? Hij zegt: ik ga naar het diepe zodat ik niet meer kan staan. En ik zal zwemmen. En ik zal me laten meevoeren door de stroming van de Heilige Geest. Ik zeg je, mijn vriend, waar alles onzeker is geworden. Zelfs de beste economen in deze wereld staan nu met hoofdpijn. Alles in deze wereld is shaky, onzeker. Geleerde mensen, ik bedoel, er zijn geen jongetjes die zomaar komen, van hoe kom ik heen. Ze hebben gestudeerd, ze hebben geleerd hoe de economie te doen. Maar velen zijn zelf teleurgesteld in alle strategieën die ze hebben uitgevonden. Wat wil je ondersteunen? Je hebt werk. En de begin dat je daar kwam was een geweldige zekerheid. Je kan je pensioen opbouwen, geweldig. Stop! zijn we dan als die wet geleerde en die vriend die alleen maar de kerk bezoekt en de dingen in de kerk doet, of zijn we als de barmhartige Samaritaan die samen en hij werd nummer 1 met ontferming behogen. De ontferming en de liefde van God geeft de geest van de liefde. Dat is wanneer je gedronken hebt van de Holy Ghost wijn. Dan krijg je door de liefde van God in je binnenste. En dan ben je met ontferming bewogen over iemand die kapot geslagen is. En zonder naar je situatie te kijken, op omstandigheid waarin je bent, of aan je eigen problemen te denken, maar je denkt aan de problemen van iemand anders. Johannes hoofdstuk 3, vers 16, de bekende tekst. Dat staat geschreven, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Opdat het ieder die in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben en niet verloren zal gaan. God nam niet, God gaf het allerbeste. Hallo? God gaf zijn allerbeste. God gaf zijn enige geboren zoon. Wat geven wij aan deze wereld? Wat geven wij aan deze wereld? Wat geven wij aan de mensen die kapot geslagen zijn? We hebben een opdracht. En de Bijbel zegt ook in Matthäus, hoofdstuk 24, daarin staat geschreven, in deze laatste dagen, in de eindtijd, zal de liefde verkillen. Waarom? Menig een kerkmensen, christenen, niet meer die ontferming hebben in hun leven, is omdat de liefde verkilt. De liefde verkilt. We kijken naar dit, we kijken naar dat, we luisteren naar bossen, we luisteren naar wandel, we laten allerlei vergif, geestelijk vergif, invoeden in ons binnenste komen en we worden daardoor niet vruchtbaar meer als christenen. Want waarom? De Bijbel zegt, de liefde verkilt. De liefde verkilt. Jezus zei, voordat hij heen ging naar de Vader, zei hij, en de wereld zal ons zien als discipelen van Jezus, wanneer de liefde onderling is. Hij zei, wanneer je elkaar lief hebt, dan zal de wereld zeggen, dit zijn mensen van Jezus. Want er is liefde in de kerk. Maar als we vergif toelaten in de kerk, rommel, afgunst, jaloezie, competitie, al die dingen wat in de wereld gebeurt, als we dat ook in de kerk meenemen, vrienden, dan verkeert de liefde. We moeten ons afsluiten daarvoor en zeggen, Heer, iedere dag weer opnieuw, voel mij met de liefde. Dat ik mijn broeder, voor mijn zuster kan zorgen. En als u in de kerk ziet dat een broeder of een zuster het minder heeft dan u. En je ziet, hij heeft gegeten, of zij heeft gegeten, of het gezin heeft gegeten. Wat ga je doen? Zeg je, God zegen, ik bid voor je. Weet je dat we dat doen? Nu? Weet je dat we dat doen nu? Christenen, God zegen, ik bid voor je. Weet je wat Jacobus zegt? Jacobus brief zegt, geloof zonder werken is dood. Hoe kan je zeggen tegen je broeder of tegen iemand die honger heeft en die dorst heeft, weet je, ik bid wel voor jou. Bidden op afstand is heel makkelijk. Maar bidden met bewogen hart brengt werken. Binnen met een bewogen hart maak je actief voor de nood van een ander. Wanneer je met ontferming bewogen bent over je broeder, over je zuster, over de kapotgeslagen gezinnen, over de hongerige baby's die er zijn, over de hongerige gezinnen die er zijn, mensen vandaag de dag hier in Nederland die onder de armoedegrens leven, kijk maar daarnaar. Ik bedoel niet buiten te kijken, dus maar binnen te kijken. Kijk maar naar elkaar om. Zijn we er een heen? Laten we wat inzamelen. Laten we omstandighede van het leven kunnen we depressief maken. En daarom hebben we Gods geest nodig. Weet je dat zoveel sociaal werkers, ik zou het niet zien zitten meer. Maar weet je dat God de kerk, Jezus heeft de kerk geroepen om die taak te vervullen. We kunnen die taak alleen vervullen van de barmhartige Samaritaan als wij zelf durven te confronteren de pijn van iemand anders. Maar als we dag in, dag uit, week in, week uit, jaar in, jaar uit, alleen maar in onze kerkbanken leven, de stoelen van onze kerk warm houden en niet naar Jezus gaan. Want weet je dat Jezus dat is, die barmhartige Samaritaan? En niet naar hem gaan en vragen, Heer, vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw, Heer. Vul mij met uw liefde. Vul mij met uw barmhartigheid. Weet je dat de barmhartigheid gauw weg is? Weet je dat? En weet je dat op een gegeven moment wij als kerk in de schaamte ligt, of misschien ligt, in de schaamte wordt gezet door de activiteiten van de wereldinstelling. Weet je dat? En dat wij de visie van God ergens hebben verloren. Weet je dat, dat de wereld op hun manier dit goed doen de dingen doen. Wel met een dubbele agenda, maar dat weet ik zeker. Maar we hebben één agenda. Dat is zijn agenda.
Amen.
We hebben één agenda, dat is zijn agenda. De agenda van hem is namelijk dat hij is gekomen voor de armen van geest nummer 1. Maar later zegt hij ook mensen, jullie moeten dit doen. Ga uit. En laat de verschoppelingen aan. En ik geloof, daar is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Lees ik en ik zie die wetgeleerde, waarom maak jij een boog van mij gaan leren? En die Leviet ook, waarom maak jij een boog? God zegt tegen mij, de Holy Spirit heeft op mij gesproken. En hij zei tegen mij, zij durven de pijnen van een ander niet te confronteren. Velen durven de pijnen van anderen niet te confronteren. Want waarom? Hun geweten gaan spelen. Maar Jezus confronteerde de pijn van de jongen die daar kapot is geslagen. Hij confronteerde en sommige van de kerkmensen durven de pijn van anderen niet te confronteren omdat ze zelf nog met pijnen lopen en pijnen vasthouden. Je moet je pijnen geven aan leren. En laten we genezen, zodat je anderen kan helpen. En hij lacht daar. Hij weet wat de Heer Jezus deed, maar de barmhartige Samaritaan. Hij stapte af van zijn rijdier. En vandaag de dag, mijn vriend, een rijdier, wanneer je een rijdier hebt in die tijd, is een geweldig comfortabel iets om te rijden. Dat je hebt een auto. En soms moet je uitstappen uit je comfortabele zone. De zone waarin je leeft als huisje, boompje, beestje, een beetje kerkje en dan werk je. En dan begint het weer. Huisje, boompje, beestje, een beetje kerkje en dan weer werk je. Je veilige zone. Dat is wat God je eruit kan halen en zeg, voel eens mee wat de mensen hier buiten in lijden. Proef mee de pijnen van anderen. En daarna, weet je wat hij deed? Hij knielde neer. Hij ging naar een boek en hij was met kapellen bewogen, knielde neer. En wat deed hij? Hij goot olie en wijn. Ik heb zo net over wijn gehad. Hè? Je kan alleen wijn op de wonden van anderen neergieten als je zelf oliebolswijn hebt. Heb je die? Hallo? Dingen waren in die tijd heel erg duur. Olijfolie en wijn was duur. Maar hij gold het op de wonden van degene die kapot geslagen is. Twee dure dingen. En vandaag vraagt de Heer Jezus aan de kerk: wil je die dure prijs betalen? Hallo. Het wordt stil hier, hè? Wil je die dure prijs betalen? Het is een hoge prijs die wij soms moeten betalen om de verschoppelingen te bereiken. Jezelf weg te cijferen, jezelf te vernederen, van je comfortabele zone af te komen en wat je hebt, de allerbeste te geven aan degene die pijn heeft. En de pijnen die wij kunnen confronteren van anderen zijn pijnen vaak wanneer we zelf hebben doorlopen. Heb je wel eens pijn geleden? Heb je wel eens geleden? Laat me dit zeggen. Velen houden niet van lijden. Ik ook niet, hoor. Wij houden niet van lijden. Maar weet je dat lijden brengt in de diepte bij God? De barmhartige Samaritaan, Jezus, die kon de pijn voelen van dat kapot geslagen jongeman die daar is neergeslagen. Hij kon het voelen. Waarom? Hij zag zijn lijden. Hij voelde zijn lijden. En iedere keer wanneer hij met zijn discipelen op pad ging, spraken zijn discipelen over posities. Mag hij linker, mag hij rechter zitten als ik in het koninkrijk ben? Maar hij zei, weet je, voordat ze daarover begonnen, zei de Heer: hey, weet je dat ik moet gaan lijden? Ik word gekruisigd. De zoon des mensen gaat de lijdensweg op. En ze stonden zich niet aan. Ze begonnen allemaal over de positie te praten. In de hemel en op aarde. En zo zijn wij vaak. Maar de Heer voelde die pijnen. Omdat hij namelijk de pijn zag komen wat hij moest dragen. Hij zag Gethsemane. En ik zal je zeggen, de wijn is de wijn van de Holy Spirit. En de olie is de olie wanneer je als Jezus door Gethsemane gaat. Weet je wat Gethsemane betekent? Olijfpersen. Naar twee olijfbomen, daar groeien, wordt het olijfpersen genoemd. En olijfpersen betekent wanneer je er doorheen gaat. Wij als christenen zullen onze eigen Gethsemane moeten confronteren. En of je wil of niet, je gaat er doorheen. We gaan allemaal door onze eigen Gethsemane. Allemaal. Maar olijfpersen betekent, wanneer je olijf van pers wordt, dan komt een geweldig olie uit. Twee soorten mensen komen uit Gethsemane. Degene die door Gods mannen vrij willen gaan en geperst worden als olijven. Geweldige zegende olie, genezende olie, komt dan uit je leven voor anderen. Maar een andere groep, deze groep, wanneer zij geperst zijn door de oliepersen van de Holy Spirit, die komen er beter uit. Maar die andere groep komt er beter uit. Christen, Jezus zegt aan zij, deze graankorrel in de aarde valt. En sterf. tijd van de man, de jonge man die kapot is geslapen, is de olie van de tuin van Gethsemane. Hij is doorheen gegaan. Bent u beter op geworden op uw Gethsemane? Of ben je bitter geworden? Als je bitter bent geworden, dat betekent dat je niet door die man wil gaan, door die pers wil gaan. Je gaat met je eigen ik eruit. En dan kijk je op omstandigheden. Dan kijk je op die broeder is die goed, die zuster is die goed, die pastor is die goed, die kerk is die goed, deze kerk is die goed. En je gaat als een bittere, gefrustreerde christen door het leven. Want waarom? Je bent niet door die pastor gegaan. Je bent ook niet vruchtbaar. Je bent ook geen zegen en genezing voor anderen. Tenzij je gaat op in de arbeid. En sterft. Als hij sterft, zal hij beter gaan. Dit is wat God mij geeft. Vandaag de dag voor de kerk. We moeten terug gaan kijken. Sterf naar onszelf. Ga door je Gethsemane. Waarom? Dan zal je de pijnen van anderen beter verstaan en voelen en proeven. En je zal hem brengen. Op je rijding leggen. Op je luxueuze auto en je luxueuze auto. En brengen naar de kerk van Jezus Christus. Je zal moeite doen om ze te brengen. En je zal de dure prijs willen betalen van olie en wijn. Maar je moet zelf iets drinken. En je laat meevoeren door de stroming van de Heilige Geest. Dan kan je anderen helpen zoals Hij het wil. Dan kan je hem geestelijk, sociaal, maatschappelijk, economisch, financieel. Kan je als een wegwijzer zijn. Want waarom? De Heilige Geest stroomt in jou. God geeft je contacten. De Heilige Geest geeft je contacten. Ook nummer 1, in je eigen leven. In je eigen leven moet dat eerst gebeuren. Ga met de stroming van de Heilige Geest mee. Ik wil dit tot besluit zeggen. Er is een jongen vanuit Eindhoven. Hij studeert in Brussel. En hij was zo aan het dubbel met zijn studie voor rechten. En hij studeerde aan de universiteit. En hij mailde mij, om Ferry, ik zit niet meer zitten. En ik kreeg woorden van de Heilige Geest om hem te vertroosten, om hem te bemoedigen. En hij mailde mij een week later. Hij zegt, op die tijd dat hij mij mailde, zat ik helemaal in de put. Ik wou de hand in de ring gooien. Maar nu ben ik voor 4 vakken geslaagd. Eentje moet ik nog overdoen, die andere ben ik voor gezakt. Hij zei maar, ik weet dat God mij de garantie geeft om hierin verder te gaan. En hij zei, weet je, Ophelia, ik wil dat je komt hier op deze universiteit, hier in deze stad Brussel, om te prediken. Want waarom? Ik heb connectie gekregen. Daar namelijk met de groep van Erik Kroes. En de broer van koning Alexander, de broer van koning Alexander komt dan mee. En hij zei, en ik wil, iedere vrijdag over, hebben ze daar een soort borrel-fellowship. En hij zei, daar is de sleutel om namelijk in wijsheid van God te preken. Hij zei, ik ben er, geen probleem. Geen probleem, ik sta er maar mee, ik ga komen en ik kom, ik ga met je mee. En hij zei, ik heb me zoveel inspiratie gegeven. Dus ik zal je zeggen, het is niet alleen voor de jongens van de straat. Dit is ook voor de jongens die studeren. Voor de jongens van alle lagen van de maatschappij. Daar kunnen wij een zegen voor zijn. Maar wij moeten eerst gevuld worden met Gods liefde. En Gods kracht. En Gods Heilige Geest. Hoe is uw relatie iedere dag met God? Hoe is je relatie? Hoe is je relatie? Hoe is je gebedsleven? Hoe is je afhankelijkheid? Is je gebed alleen maar hele zegen deze spijtse drank aan? Of ga je echt intensief, iedere dag, afzonderen en zeggen, ik heb je nodig. Ik ken een oude lieve, die over, ik heb je nodig. Ik heb je nodig. Bijbelse die mij ernstig zoeken, die zal ik beloven. Laat me bij gaan staan. Heer, dank u voor de liefde. Dank u, Heer, dat we hier samen mogen komen, Heer, om een kant te versterken vanuit uw woord vanuit de Heilige Geest. Heer, we kunnen zoveel gestudeerd hebben. We kunnen zoveel weten, Heer, van de Bijbel, Heer. Vanaf Genesis tot en met Openbaringen. Heer, maar de kracht en de zegen komt van u. De salving die ons geweldige kracht geeft om voortdurend aan het werk te gaan. Voor u, Heer. En een zegen te zijn voor elkaar. En voor de mensen die buiten dreigen kapot geslagen te zijn, die zonder hoop zitten. Kunnen wij een zegen voor zijn. Maar we hebben u nodig. U nodig. Elke dag. Leer ons dat, Heer. Heer, plant het in ons hart. Dat het niet gaat, Heer, uit onze eigen kracht. Maar door uw geest. Door uw geest. Het gebeurt door uw geest. Daarom bid ik vandaag de dag, Heer. Heer, op dit moment bid ik, laat uw geest waaien. Over het ieder. Geef het ieder gewoon en los. Haal alle lauwheid. Alle lauwheid, Heer. Alle wereldgezindheid, haal het weg. Haal het weg van die volk, Heer. En laat daarvoor in de plaats komen. Honger en los. Naar u alleen. Ik zal u niet naar voren roepen, maar vanaf deze plaats wil ik vragen. Als u zegt, ja Fanny, ik wil ervoor gaan. Steek beide handen op als overgaan naar de Heer. Over deze hele plaats, ik wil vragen, steek je beide handen op als overgaan. Ja, ja Fanny, ja, ja, zeg ik wil ervoor gaan. Ik wil ervoor gaan, ik wil voor Jezus gaan. En ik weet nu dat ik meer dan ooit tevoren afhankelijk ben van de Heer Jezus. Ik ben meer dan ooit tevoren afhankelijk van de Heilige Geest. Heer, u ziet al die handen. Heer, die zijn opgestoken over deze hele zaal. Heer, ze hebben u nodig. Heer, uw volk beseft nu dat wij niet alleen maar van materie kunnen leven, Heer. Niet alleen maar het dagelijks brood, maar we hebben u nodig. We hebben